Goedendag, vrienden. Het is weer fijn dat ik in uw midden mag zijn om het woord met u te dienen. U hoort, mijn stem is een beetje laag. En dat komt omdat ik, zal maar eerlijk zeggen, dat ik veel gerookt heb van de week en whisky en rum gedronken heb. Nee, goed. Alle gekheid op een stokje. En we gaan Gods woord open doen. We gaan lezen vandaag uit Psalm 78 om mee te beginnen. Psalm 78. Want waar wil ik met u over hebben? Ik wil met u hebben over leven in de woestijn. En de woestijn, ja, ik wil u meenemen de woestijn in. Ik weet niet of u daar zin in hebt vanochtend om de woestijn in te gaan. En dan denken we aan een zandvlakte, maar de woestijn waar we het hier over hebben, dat is allemaal rotsen. Allemaal stenen, allemaal gruis. Ja. Daar gaat het hier over. Maar Psalm 78 beginnen we te lezen, vers 12 tot 16. Psalm 78 vanaf vers 12. Voor de ogen van hun vaderen had hij wonderen gedaan in het land Egypte, in het gebied van Zoan. Hij spleet de zee doormidden en deed hen erdoor gaan. De wateren deed hij rechtop staan als een dam. Hij leidde hen overdag in een wolk en de hele nacht met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen doormidden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit de diepe wateren. Want hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstromen als rivieren. Het gaat hier om het volk Israël en dat verlost is uit het land Egypte. En ja, dat is al een enorm wonder van God dat ze dat op die manier verlost zijn. En dan zijn ze op weg naar het beloofde land. Eigenlijk is het Gods land waar ze naartoe gaan, maar Gods land wat voor hun bestemd is. Dan worden ze achterna gezeten door Farao en het leger. We kennen allemaal de geschiedenis. Maar dwars door de Schelfzee zijn ze verlost. Het leger is verdronken. Ze zijn vrij. Halleluja, prijs de Heer. Er wordt fantastisch gezongen op dat moment. Maar dan, een paar dagen later, ja, dan krijg je het gemopperen en mopperen en mopperen. Want als je de woestijn in loopt, is het natuurlijk leuk, kan je enthousiast beginnen. Maar op een gegeven moment is het water op. En dan heb je dorst. Dat is weinig water. Als je alleen de woestijn ingaat, dan kan je hier en daar misschien nog een klein kommetje water vinden. Maar als je met het hele volk door dat woestijn loopt te banjeren, dan is het al heel snel op. Dus dorst. Maar gelukkig, dan komen ze een waterplaats tegen. Fijn, daar is drinken. Maar dan komen ze erachter dat het bitter is. Wat een teleurstelling. Ja, en dan is Mozes natuurlijk de klos. Hè? Mozes, wat is dit nu? Er is geen water om te drinken. Wat moeten we nu? Maar goed, de Heere God heeft een oplossing en het wordt zoet water. En dan zegt de Heer tegen het volk, luister naar mij, wees gehoorzaam, dan zal niemand ziek worden. En dan komen ze een tijdje later komen ze in Elim. En dan vinden ze 12 waterbronnen. Water genoeg voor het hele volk. En daarna gaan ze weer opgetogen op weg. Maar ongeveer 2 weken later, dan is er weer gemopper. Tegen Mozes en Aaron. Waarom heb je ons nou meegenomen die woestijn in om hier te sterven? We hadden beter in Egypte kunnen blijven. Om daar door de hand van de Heere om te komen. Daar hadden we tenminste nog vleespotten. En hadden we meer dan voldoende brood. Ook nu lost God het weer op. Hij geeft manna. Brood voor elke dag. Brood uit de hemel. Voor iedereen. Genoeg. Elke dag weer 40 jaar lang. En ook nog kwartels die 's avonds komen voor het nodige vlees. En Mozes zegt daarbij, de Heer heeft het u gegeven omdat u tegen ons mopperde. Maar eigenlijk heeft u niet tegen ons gemopperd, maar heeft u tegen de Heere God gemopperd. Ja. Nou, dan gaat het weer een tijdje goed, hè? Zoals we de geschiedenis kennen van het volk. Het gaat een tijdje goed. Maar dan komen ze in de buurt van Horeb en dan hebben ze weer erge dorst. En dan maken ze ruzie met Mozes. Mozes, geef ons toch water. Kom op, jij moest ons zo nodig uit Egypte weghalen. Geef ons nu dan water en snel een beetje. Ja, anders zullen we hier allemaal sterven met elkaar. Wij, onze kinderen en ook al het vee. Er ontstaat gewoon een oproer. Mozes is zelfs bang dat hij wordt gestenigd. En dat ze een andere leider gaan aanstellen om toch maar weer terug te gaan naar Egypte. Die slavernij is vervelend, maar je hebt wel genoeg te eten. Ja, dat is altijd beter als in de woestijn. En dan zegt Mozes tegen de Heere God, wat moet ik toch met dit volk doen? Maar de Heer God geeft opnieuw de oplossing. Hij wijst een rots aan. En Mozes mag met de staf daarop slaan en dan komt er water uit. Veel water. Ten overvloede. Nou, zo is de geschiedenis van het volk. En we gaan dat verder lezen in Psalm 78 bij vers 17. Wat dan het gevolg is. God helpt hen steeds en dan zegt vers 17. Toch gingen zij door met tegen hem te zondigen. Zij tergden de Allerhoogste in de dorre wildernis. Ze stelden God in hun hart op de proef en vroegen hem om voedsel zoveel zij lusten. En die vraag van, kan God dan voor ons het eten verzorgen? Dat is dan vers 19. Zij spraken tegen God en zeiden, zou God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Zie, hij heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeide. En er beken overvloedig uitstroomde. Zou hij ook brood kunnen geven? Zou hij zijn volk van vlees kunnen voorzien? Het antwoord is natuurlijk ja, hij kan. Hij heeft meerdere keren laten zien. Hij heeft de meest fantastische wonderen gedaan tot nog toe. Hij heeft gezegd, ik zal voor je zorgen. En als je mij gehoorzaamt en mij vertrouwt, dan komt het goed. Maar juist dat, hè, juist dat. Het geloven, het vertrouwen. Want die vraag die hier gesteld wordt, is dat een vraag in geloof, in verwachting? Nee, het is een vraag in kritiek, in ongeloof. Het is gewoon spotten bedoeld. Hij gaat dat nooit doen. Dat is de gedachte erachter. En toch schenkt de Heer hun het eten. In vers 23 lezen we verder. Hij gebood de wolken daarboven en opende deuren van de hemel. Hij liet manna op hen regenen om hun te eten. Om te eten en gaf hun hemelskoren. En ieder at het brood van de machtigen. Hij zond hun proviant tot verzadiging toe. Hij deed de oostenwind opsteken langs de hemel en voerde door zijn macht de zuidenwind aan. Hij liet vlees op hen regenen als stof. En gevleugelde vogels als zand van de zee. Hij deed het vallen midden in zijn kamp rondom zijn woningen. God voorziet, ondanks het ongeloof van het volk. Waarom? Waarom doet hij dat? Hij doet dat uit genade. Hij had zich verbonden met het volk. Had zich verbonden met Mozes. Ja, een verbond gesloten. En dat verbond is op basis van gehoorzaamheid, van vertrouwen, van geloof. God lost het opnieuw op. Nou goed, dan zijn de problemen opgelost, alles oké, gaan we fijn verder naar het land. Nee, er is iets fundamenteels fout. Er zit iets niet goed. Vers 21 en 22 overgeslagen, dat gaan we nu lezen. Daarom hoorde de Heere het en werd verbolgen. Een vuur ontstak tegen Jacob, ja, toorn laaide op tegen Israël. Want zij geloofden niet in God en vertrouwden niet op zijn heil. Dat is het commentaar over de houding van het volk. Verlost uit Egypte. Wonder op wonder hebben ze meegemaakt. En het commentaar is, God is boos, want ze vertrouwen hem niet. Ja, ze krijgen meer dan nodig is om te overleven, hè. Dan gaat vers 29 verder. Toen aten zij en werden volop verzadigd, opdat hij hun bracht wat zij begeerden. Ze waren van hun begeerte nog niet bekomen, hun voedsel was nog in hun mond, of Gods toorn laaide tegen hen op. Hij doodde de welgedane mensen onder hen en velde de beste van Israël neer. Ondanks dat alles zondigden zij nog en geloofden zij niet door middel van zijn wonderen. Daarom deed hij hun dagen vergaan in vergankelijkheid en hun jaren in verschrikking. Ongeloof heeft altijd de dood ten gevolge. Ook in het Nieuwe Testament lezen we, het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat is een hard woord. Maar ja, dat hoort ook bij het woord van God. Zo zit het in elkaar. Ongeloof brengt geen leven voort, maar de dood. Soms is er dan weer een opleving bij het volk. Hè? Vers 34. Wanneer hij hun doden vroegen zij naar hem en keerden terug en zochten God ernstig. Dan dachten zij eraan dat God hun rots was. En God de Allerhoogste hun verlosser. Maar zij vleiden hem met hun mond en logen tegen hem met hun tong. Want hun hart was niet standvastig bij hem. En ze waren niet trouw aan zijn verbond. Maar hij was barmhartig en verzoende de ongerechtigheid. Hij richtte hen niet te gronde, maar wendde dikwijls zijn toorn af. En hij wekte zijn volle grimmigheid niet op. Hij dacht eraan dat zij broze schepselen waren. Een windvlaag die gaat en niet terugkeert. Hoe vaak tergden zij hem in de woestijn, bedroefden zij hem in de wildernis. Want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de heilige van Israël. Ze dachten niet meer aan zijn machtige hand, aan de dag dat hij hen van de tegenstander verloste. Toen hij zijn tekenen verrichtte in Egypte en zijn wonderen in het gebied van Zoan. Dat is het commentaar van Psalm 78 op het volk dat door de woestijn trekt naar het beloofde land. Het is geen vakantietripje. Hè? Ik heb ooit de gelegenheid gehad om door de woestijn een dagje te trekken. Nee, een uur hoor. Op een kameel. Hè? Nou, is leuk om dat een keer mee te maken. Het was maar een klein stukje woestijn en dan kwamen we terug. En dan hadden we gewoon water en hadden we stroom en konden onder de douche. Er was voldoende eten en drinken. En dat is leuk om dat zo'n dagje mee te maken. Maar als je nou off the grid in de woestijn moet leven, in die woestijn daar, moet leven van wat ja, de natuur je dan geeft op dat moment. Een dorststruikje hier, een kommetje water wat is blijven staan na een regenval. Ja, dat is geen pretje natuurlijk. Ja, dat is geen pretje. Maar die woestijnreis is een beeld van ons christenleven. En we zijn verlost, ja. En we zijn onderweg. Eigenlijk hebben we deel nog steeds aan twee werelden. Aan de ene kant het oude leven, wat we in principe achter ons gelaten hebben, maar waar we toch mee te maken hebben. En aan de andere kant het nieuwe. Lichamelijk zitten we nog in het oude. Geestelijk mogen we al in het nieuwe zitten. We zijn nog onderweg. We komen nog van alles tegen. We komen reële gevaren tegen. Net als het volk dat ook tegenkwam. Vijanden, schaarste. En soms lopen we te sjokken in de woestijn van het leven. Is dat prettig? Nee, is helemaal niet prettig. Dat wens je niemand toe. Verre van dat. Nou, even is niet zo erg, hè? Dat kunnen we wel hebben. Maar als we dat meemaken, dan komt de irritatie, dan komt de teleurstelling. Vermoeidheid, honger en dorst. Zowel lichamelijke ontberingen als geestelijke komen we tegen als we hier wandelen op aarde. Voor het volk in het Oude Testament was het vooral lichamelijk, aards. Ze hadden letterlijk dorst, honger. Ze misten de luxe, ze misten hun huis. Als ontheemde vluchtelingen waren ze onderweg. Ja, ze waren vrij en op weg naar een beter leven. Voor ons geldt het in eerste instantie geestelijk. We zijn onderweg. We zijn niet meer van de wereld, maar we zijn er nog wel in. We horen bij het hemelse leven. We zijn al wel geestelijk vrijgemaakt, maar nog niet lichamelijk. We zijn nog onderweg. Dan overkomt ons van alles. Ja, we zijn wel vrijgekocht. Halleluja, prijs de Heer. Daar mogen we over zingen, daar mogen we hem voor danken. En er zijn ook momenten, dan weten we het even niet meer. Hè? We merken geen zegen. We hebben geen voorspoed. Er komt twijfel in het hart. Twijfel naar God toe. Ja, we kunnen erover zingen, we kunnen erover spreken dat God is liefde. En het is mooi dat het is blijven staan in Hengelo na de bombardementen. Hè? God is liefde. Maar als hij daadwerkelijk liefde is, waarom moest die kerk dan kapot? Waarom moet je dat dan weer opnieuw gaan opbouwen? Dat is toch zinloos? Hij had toch kunnen ingrijpen als hij liefde is? Liefdevolle vader? In Johannes lezen we dat hij is gekomen, dat hij leven geeft en overvloed. Dat hij de goede herder is, onze Heer. Een goede herder? Waar dan? Ik zie het even niet. Ik merk het niet. En dan gaan we eigenlijk, hebben we dezelfde neiging als het volk heeft, dan gaan we mopperen. Dan denken we, hé, dit klopt niet, hè. Dit klopt niet. Oké, ik ben niet altijd de christen die ik zou moeten zijn. Hè. Ik heb mijn fouten, dat geef ik toe. Maar heb ik dit dan verdiend, wat me nu overkomt? Ik zet me in voor de goede zaak. Ik ben actief in de gemeente. Misschien ben ik wel fulltime in dienst. Hè. Alsof je ook parttime in dienst van de Heer zou kunnen staan. Dat kan al niet, hè. Maar goed, ik ben fulltime in dienst. Dan heb ik toch beter verdiend. En zo wordt het evangelie ook wel eens verkondigd. Hè? Als je offert, hoe meer je offert, hoe meer zegen je zal ontvangen. Dat zal de Heer doen. Je mag het terugverwachten. Maar vrienden, dat zijn oud-testamentische beloften. Daar wordt een zegen geboden, toegezegd. En kinderen, en gezondheid, en voorspoed, en geen vijanden, enzovoort, enzovoort. Dat was de belofte wat het volk meekreeg. Als ze hem zouden dienen, hem zouden gehoorzamen. En wij lopen in de woestijn van het leven en dan zeg je, ik zie het niet, ik merk het niet. Integendeel. Maar dan kijken we naar de aardse zaken. En dan kijken we naar de aardse omstandigheden. En dat is dan onze reactie. Ja, dat zal allemaal wel. Ik zing even iets minder halleluja. Hè? Misschien word ik wel minder actief. Een beetje zo op de achtergrond van de gemeente. Ja, ik ben er nog wel regelmatig zondag. Hè. Ja, ik doe wel mee en ik ga misschien wel af en toe eens naar de kring. Maar ja, het mooie is er een beetje vanaf. Het christenleven, ik had het me anders voorgesteld. Het gemeenteleven, ach, er komt van alles voorbij. En dan denk je, is dit nou de ideale gemeente? Moet ik maar weer op zoek naar een andere gemeente? Mopper, de mopper, de mopper. We zijn teleurgesteld. We gaan een beetje als slachtoffer in een hoekje zitten, want dit is mij overkomen. Dat hebben ze tegen mij gezegd, enzovoort, enzovoort. We hebben de neiging om tegen anderen te mopperen. En die nemen we mee in ons gemopperen. En dan zijn we met elkaar aan het mopperen. En dan zijn we een beetje boos op het leven. En dan zijn we een beetje boos op wat er in de gemeente gebeurt. En dan zeggen we de broederraad. Ja, de broederraad. Maar ik heb al zo vaak aangegeven dit, maar ze luisteren niet. En mopperen, dan mopperen, dan mopperen. Zo zitten we in elkaar eigenlijk, hè? Zo zitten we in elkaar. Laten we maar eerlijk zijn. Dat is onze menselijke natuur. Door de zonde zijn we zo geprogrammeerd. Je hoeft er niet eens over na te denken. Gaat gewoon vanzelf. Maar vrienden, die woestijnperiodes in ons leven, die horen erbij. Die maken deel uit van ons aardse leven. Die maken deel uit van de wereld waarin we leven. Dat is nog niet nieuw. Dat is nog niet veranderd. Dat is nog niet naar Gods wil, naar Gods plan. Het aardse leven is nog onder de zonde. Is nog onder Satans heerschappij. Ja, we zingen over de koning der koningen. Maar die is er nog niet. Niet hier op aarde. Er is nog geen koninkrijk. Ja, soms noemen we het wel zo, dat we aan het werk zijn in het koninkrijk. Nee, maar het koninkrijk komt nog. Dat is nog niet hier. En al is dat koninkrijk straks hier op aarde, dan is het nog niet geheel naar Gods plan. Want nog later, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kijk, en dan is alles perfect. Dan is God zelf alles en in allen. Dat is nu nog niet. Nee, we zijn nog op weg. Misschien moet je zeggen, het is nog lang niet zo ver. In ieder geval, zolang wij nog hier op aarde zijn, hebben we te maken met de woestijn. Met storm. Met watertekort of misschien wel wateroverlast. We hebben te maken met ziekte. Te maken met zorgen en tegenslagen. We ontmoeten vijanden. We komen onbegrip tegen. Verdrukking, misschien vervolging. Is dat leuk? Nee, absoluut niet leuk. Maar dat is ook niet wat je ervan verwacht hebt. En eigenlijk is het ook niet eerlijk, hè? En misschien heb ik het nog niet eens over mezelf. Er zijn mensen die hebben hun hele leven opgegeven, gaan naar het zendingsveld. En wat overkomt hun daar allemaal voor ellende? Dat hebben ze toch niet verdiend? Ze hebben alles opgegeven. Ze dienen de Heer. En dan ziekte, dood, tegenstand, vijanden. Dat is niet eerlijk. God kan toch ingrijpen? Waarom doet hij dat niet? Waarom moeten wij nou per se door die woestijn? Ja, dat is onze menselijke houding. Maar vrienden, laten we nou eens even over nadenken. Want juist die moeilijke aardse periode kunnen zo enorm zegenrijk zijn. Want als we aards denken en we gaan dat brengen in Gods gedachten, dan zie je dat God het eigenlijk omkeert. Hij draait het altijd om. Menselijk gezien zeggen we, ja, maar dit klopt niet en dat gaat fout enzovoort. En God draait het om ten goede. Hij gebruikt alles ten goede. Ja, maar willen we dat ook zien? Ja, dat is dan de vraag. Of blijven hangen in ons menselijk denken? Kijk, hebben we nou op aarde geen voorspoed? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar dan hebben we wel enorme geestelijke zegeningen. Ja, we zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Zo. Ga daar maar eens een tijdje over nadenken. Als je kijkt in je portemonnee, er zit niks in. Dan ga maar eens even nadenken over de geestelijke rijkdom die je hebt. Misschien kan zelfs die aardse rijkdom, en de meeste van ons die zijn aardig voorspoedig. Maar misschien kan die aardse rijkdom en voorspoed wel een blokkade zijn. Dat we het niet meer van hem verwachten. We hebben ons leventje wel aardig voor elkaar. We hebben ons inkomen, we hebben ons pensioen, we hebben ons huis, we hebben onze auto enzovoort. En we kunnen gewoon boodschappen doen. Moet je af en toe een beetje uitkijken met wat je wel uitgeeft en niet uitgeeft. Maar ja, we hebben niks te klagen. Het gaat allemaal goed. Dus we hoeven ook niet op God te vertrouwen. Wanneer we vertrouwen op ons geld, op onze bezittingen, ja, hebben we hem dan nog wel nodig? Misschien moet God dan wel eens toelaten dat we in een financiële crisis komen. Want je roept wel en we zingen wel dat we in alles op hem vertrouwen. Maar ja, is dat ook wel zo? Ja. Het kan zijn dat we niet helemaal gezond zijn. Nou, de meeste van ons hebben wel iets, hè. Soms een paar dagen, soms een paar weken, maar anderen die zijn gewoon chronisch ziek. Maar als je nou geen gezondheid hebt, dan mag je best genieten van de geestelijke gezondheid, toch? Want geestelijk zijn we hartstikke gezond. Geestelijk gezien zijn we niet melaats. Als we te maken hebben met zonde in ons geestelijk leven, dan kunnen we dat bij de Heer brengen en dan wordt gelijk genezen. Dan zijn we rein, helemaal rein. We zijn niet kreupel. We hebben geen slappe handen. Of knikkende knieën doordat we te weinig te eten hebben. We zijn niet blind, we mogen zien. Nou, wanneer je nu op je goede lichamelijke conditie bouwt, ja, misschien is het dan wel tijd dat God dat af en toe eens even wegneemt. Waar rust je nou op? Waar vertrouw je nou op? En sowieso is het eigenlijk wel goed dat we van tijd tot tijd op de proef gesteld worden. En dan merk je dat juist zo'n ziekteperiode, dat dat enorm zegenrijk kan zijn. Want ja, je hoeft niet naar school, je hoeft niet naar je werk. Je gaat fijn, tussen aanhalingstekens, op de bank liggen. Maar je hebt alle tijd om met de Heer bezig te zijn. En je hebt alle tijd om je positie in de Heer, in de hemel, in te nemen. Je mag genieten van alle geestelijke zegeningen in Christus, in de hemel. En dan kan zo'n periode van ziekte kan heel zegenrijk zijn. Mochten we te maken hebben met lichamelijke dorst of honger, dan zegt de Heer, maar ik ben het levend water. Ik ben het levende brood. We hebben gezien dat het volk, die kreeg manna. Wij mogen het geestelijke manna ontvangen, namelijk Christus zelf. Hij kwam uit de hemel als het geestelijke brood. En het geestelijke brood waar we leven uit krijgen. Nou, dat brengt ons bij het tweede schriftgedeelte, dat is Johannes 6. Dan gaan we naar Johannes 6 toe. Ja, Johannes 6, we zijn er met een bijbelstudiegroep mee bezig. En eigenlijk, ja, we gaan er wel een paar gedeeltes uit lezen, maar je zou gewoon het hele hoofdstuk moeten lezen. Ja, het hele hoofdstuk. Heb je wel gezien hoeveel versen dat zijn? 71 versen. Zullen we dat maar even niet doen, 71 versen voorlezen? Nou, dan krijgen we dat als huiswerk mee, hè? Ja. Maar hoofdstuk 6, waar gaat het dan om? Daar gaat eigenlijk... dat begint met de wonderbare spijziging. Er zijn zo'n 5000 man en wie weet hoeveel vrouwen en kinderen erbij waren. Die krijgen te eten. Van 5 broodjes. En nog wat vis. Hè? Het zijn niet letterlijke vissen, maar iets wel bewerkte vis. Als je het goed bekijkt. Dat is in ieder geval broodbeleg op die broodjes. En we lezen daarover de mensen in Galilea. En die waren enthousiast. Die volgden hem. Ja, die volgden hem. Want de Heer deed wonderen. Hij deed veel wonderen daar. En hij deed interessante uitspraken. Nou, als je het goed leest, dan begrijpen ze er eigenlijk weinig van. Maar die spijziging, dat heeft hun erg aangegrepen. Ja, als hij dat voor elkaar kan krijgen, dan moet hij wel een profeet zijn. Misschien wel dé beloofde profeet. Hè? Daar hebben ze het dan over. En als hij dit kan doen, dan mag hij wel onze koning zijn. We gaan hem koning maken. De Heer Jezus moet zich geregeld terugtrekken om dat te voorkomen. Want het is nog geen tijd dat hij koning wordt op aarde. En ze zoeken hem op en ze vinden hem opnieuw in Capernaum. En ze willen meer wonderen, ze willen meer brood. En dan gaan we lezen vanaf vers 26. Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg u. U zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. En dan vers 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Hij zegt eigenlijk, zet je nou niet in om bij mij aards voedsel te krijgen. Want die wonderbare spijziging, dat is slechts een teken. We zeggen, het is een wonder, ja, maar het is een teken. Een teken verwijst ergens naartoe. Het staat niet op zichzelf. Het gaat ook niet op zichzelf. Omdat er eten is. Nee, het verwijst naar het geestelijk voedsel. En de Heer Jezus zegt, als je dan bij mij komt, dan gaat het niet om dat aardse voedsel, maar werk voor het geestelijke voedsel. Want dat is mijn werk. Dat is mijn missie. Daarom ben ik hier op aarde. Dat ik het geestelijke voedsel aanbied, dat mensen tot leven komen, tot eeuwig leven komen. En ik mag en ik kan het u geven. Nou, wat is dan hun reactie? Ze zeiden dan tegen hem, vers 28, ze zeiden tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Ja, dat is een mooie reactie, hè? Tenminste, dat lijkt zo. Een mooie reactie. Wij willen in datzelfde werk meedelen, we willen meedoen. Zeg maar wat we moeten doen. Ja, dat is eigenlijk dezelfde reactie als bij het volk dat door de woestijn liep. Dan komen ze bij de Horeb en dan zeggen ze, ja, we willen God dienen. Zeg maar wat wij moeten doen. En dan krijgen ze de 10 geboden, hè? En dan wordt daar het verbond gesloten. En hier, dezelfde reactie. Oké, zeg maar wat we moeten doen. En dat is het antwoord van de Heer Jezus in vers 29. Dit is het werk van God, dubbele punt, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus het antwoord is, wat moet je doen? Geloven, dat is het. Tot geloof komen. Want zegt hij, ik ben gezonden uit de hemel. God de Vader heeft mij bezegeld. Sommigen van jullie hebben dat meegemaakt. Want die waren erbij toen ik gedoopt werd door Johannes de Doper. Dan heb je het gezien, ik ben bezegeld. Geloof in mij. En dan ontvang je eeuwig leven. Geloof, daar gaat het om. Geen aardse werken. Het draait niet om aards voedsel. Want het aardse voedsel is voor tijdelijke leven. Het gaat om geestelijk voedsel. Het gaat om geestelijk leven, om eeuwig leven. Nou, wat is dan de reactie van het volk, van de mensen in Galilea, vers 30? Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Nou, dat is wel een beetje vreemde oplossing, een beetje vreemde reactie. De Heer zegt, hè, op hun vraag, wat moeten wij doen? Zegt hij, je moet tot geloof komen. En wat zeggen ze dan? Maar welk teken geeft u dan? Ja, dat is met elkaar in tegenspraak. Hè. Wil je nou tot geloof komen of heb je een teken nodig? Hè? Dat is een beetje raar. Nou, ze begrijpen er ook niets van. Hij deed niet anders als tekenen en wonderen. En toch zeggen ze hier, maar eerst zien en dan geloven. Maar ja, de geestelijke waarheid is, ze geloven niet en daarom zien ze ook niet. Ja, ze zien van alles gebeuren, maar ze zien niet waar het over gaat. Ze zien de wonderbare spijziging, ja, eten voor één dag. Maar ze zien niets van, van het werkelijke brood voor dat andere leven, het eeuwige leven. Maar ja, het sijpelt toch wel iets door in hun gedachten, want ze leggen wel de link met de wonderbare spijziging in de woestijn. Ja, daar gaf God brood uit de hemel. Niet voor één dag, maar voor elke dag opnieuw. Ja, dat weten we nog wel. En vers 31. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Ja. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. God de Vader die gaf toen het brood uit de hemel als aardse tijdelijke oplossing. Maar wat meer is, hij geeft het ook nu. Hier en nu, het ware brood uit de hemel. Het enige echte brood. Het gaat hier om het echte leven, het eeuwige leven. Het enige leven waar het God altijd om te doen is. Zo heeft hij het bedoeld. Daar heeft hij de mens voor gemaakt. Om te leven met de mens in gemeenschap met hem. Niet alleen tijdelijk op aarde, maar tot in eeuwigheid. Dat is zijn verlangen, dat is zijn doel. Daar is hij mee bezig. En het eeuwige leven is een leven in geloof, in vertrouwen. Al dat aardse, ja, dat is slechts een teken. Slechts een heenwijzing naar het hemelse. Het gaat hier ook niet om dat brood. Het gaat niet om de vis die erbij zit. Het gaat niet om de manna. Hoewel dat een hemels wonder was. En dat voor 40 jaar lang. Een goddelijk ingrijpen in de aardse omstandigheden. Maar toch was dat slechts tijdelijk voor het aardse leven. Het gaat, beste mensen, om het geestelijk voedsel. Voor het geestelijk leven. Nou heeft de Heer Jezus het wel zo goed uitgelegd, nou moeten ze het wel begrijpen. Hè? Ja, vers 34, ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. Hey, ja, nou begint het wel door te sijpelen, nou hebben ze het wel door. Hè? Hoewel, geef ons dat brood, wat verwachten ze dan van hem? Het brood, nou als hier dat brood wat u geeft het wonder van Mozes overtreft. En misschien dat wonder van gisteren ook, van die wonderbare spijziging, als dat het overtreft. Als u dat laat zien, dan bent u ongetwijfeld de profeet. Misschien bent u wel de Messias. U kunt in ieder geval koning van ons zijn. U kan koning worden. U kan ons alle dagen te eten geven. Heere, geef ons dat brood. Dat is hun verlangen, daar gaan ze naar uit. Dat willen ze van hem. Geef ons dat aardse brood. Ze snappen er niks van. En dan gaat de Heer Jezus nogmaals uitleggen, waar gaat het nu om? Vers 35, 36. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. De Heer Jezus zegt eigenlijk, ik ben. Dan kan je even stoppen. Ik ben. Niet ik geef jullie brood ten eeuwige leven. Nee, ik ben. Ik ben het brood des levens. Wil je leven zoals God het bedoeld heeft van de beginnen af aan, namelijk voor altijd met hem in zijn gemeenschap, dan moet je dat niet lichamelijk zien. Dan moet je dat niet kijken naar die aardsgerichte wonderen. Maar je moet geestelijk leren zien. Je moet geloven. Dan zul je mij als brood eten en als water drinken. Dan zul je leven. Geestelijk leven tot in eeuwigheid. Tot nog toe vonden de Joden het allemaal wel mooi. Hè? Ze begrepen er niet veel van, maar ja. Toch wel sensatie, hè? Wonderen. En die wonderen komen ook nog bij God vandaan. Nou, beter kan je niet hebben. Hij is zeker een rabbi. Hij moet een profeet zijn. Ja, we hebben ruim 400 jaar geen profeet gehad binnen het volk, maar nu hebben we een profeet. En daar wil ik bij horen, dat wil ik meemaken. Maar ja, nu gaat hij te ver, hè. En nou beginnen ze weer te mopperen. Ja, het volk, hè, begint altijd weer te mopperen. Vers 41, 42, 43. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en de moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? En Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, mor niet onder elkaar. Ze zijn gewoon aan het mopperen. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou zeggen dat hij uit de hemel komt? Dat is onzin, dat is toch onmogelijk? Dat is toch geen engel, toch? Nee, ze begrijpen er niets van. En ze blijven hangen in het aardse denken. Zonder geloof is er geen zicht. Zonder geloof is er geen echt brood, geen echt water, geen leven. Nou, ik kan niet alles lezen, maar dan gaat het hoofdstuk nog verder en dan gaat de Heer Jezus ook verder. Dan gaat nog een stuk verder, want verderop zegt hij, je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Ja, dan wordt het helemaal te gek natuurlijk. Hè? Waar heeft die man het over? Kan toch helemaal niet. En dan kom je uiteindelijk bij vers 66. En daar staat, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Johannes 6, vers 66. Toeval, die 666. Nou ja, hecht er niet te veel waarde aan, maar goed. De beslissing, ze hoeven hem niet meer. Ze zijn teleurgesteld. Ja. Hij kan wel leuke dingen doen, maar de droom die we hadden, die spat uit elkaar. Dit is echt niet de man waar we op zitten te wachten. Dat we dachten dat hij was. Die wonder, oké, profeet mag ook nog wel. Maar laten we nog ophouden met die onzin, hè, die wartaal uitkramen. Er moet toch ergens een steekje los bij hem zitten. Het blijft toch die eenvoudige timmermanszoon, hè. Hoe heette die zijn vader ook alweer? Jozef, toch? Ja, Jozef was zijn vader. Ja, klopt. Nu, beste mensen. Wij keuren die reactie van het Joden, die keuren we natuurlijk af. En terecht. Niet alleen hier, de mensen in Galilea, maar ook in de woestijn. Dat het volk zo tekeer gaat tegen God. Het verloste volk in de woestijn. Maar mag ik u nou eens een vraag stellen? Doen wij vaak niet hetzelfde? Hebben we niet dezelfde reactie als hun? Nee, natuurlijk niet. Nee. En toch maar eens even over nadenken. Want ik ben bang dat we toch hetzelfde doen. Ja. Want waarom gaan we naar hem? Waarom zoeken wij hem op? Als we nou in gebed gaan, hè? Met hem in gebed gaan, waar gaat het gebed dan over? Nou, ik zal u zeggen, 9 van de 10 keer gaat het over aardse zaken. Gaat het over problemen die we tegenkomen. Dan vragen we of hij dat wil oplossen. Hij kan het en ik geloof het. En ik vertrouw erop dat hij het gaat doen. Maar eigenlijk reageren we dan uit honger. Uit gebrek. Want we hebben iets tekort. Het klopt iets niet. Er moet ingegrepen worden. Al is het dan niet bij onszelf, dan toch bij de anderen waar we voor bidden. Heer, geef ons dat brood. Dan kunnen we weer verder met ons leven. De Heer grijpt toch in. Laat die omstandigheden dan zo zijn dat er een oplossing komt. Heer, het lijkt wel een woestijn waar we in lopen. En mijn tong kleeft en we hebben knikkende knieën. Geef ons kracht, grijp in. Is dat dan niet hetzelfde als het gemopper? Mopper, de mopper, de mopper. Want het gaat om ons. Het gaat om ons verlangen. Het gaat om wat wij vinden dat hij moet doen. Hij moet iets voor ons doen. Ja, zeggen we dan vol hart in het gebed, blijf maar zeuren. Dat is mijn woord, hè. Blijf maar zeuren. Dan moet hij het wel doen. Maar vrienden, dat is geen geloof, dat is geen vertrouwen. Eigenlijk is dat niks anders dan kritiek hebben. Kritiek hebben op hem. Want hij zegt dat hij voor ons zorgt, maar we zien het niet. We zien dat de dingen niet kloppen. In ons eigen leven, in een andermans leven, er klopt iets niet. En hij moet ingrijpen. Volgens mij zijn we niks beter dan het volk. Volgens mij zijn we net zo menselijk als hun. Kijken we op de aardse omstandigheden en vragen of de Heer daar wil ingrijpen. En als hij dat doet, dan zijn we blij. Dan kunnen we verder. Want we zijn onderweg naar het eeuwige leven of naar de toekomst samen met de Heer. Dan kunnen we weer verder. Misschien moeten we hier wel leren dat het niet om aardse zaken gaat. Eigenlijk gaat het nooit om aardse zaken. Nooit. Het gaat niet om wat hij doet of hij kan doen. Het gaat erom wie hij is. Hij is het brood. Hij is het water. Niet dat hij iets moet geven, iets moet doen. Nee, hij is en dat is wat we nodig hebben. Dat wil hij zijn voor ons. Dat is het kern van het christenleven. Het kern van het christenleven is Christus zelf. Niet wat hij doet of wat hij zou moeten doen. En zeker niet wat hij in ons aardse leven moet doen. Hij is ons geestelijk leven. Daar draait het om. Altijd. Dat was altijd al Gods bedoeling geweest. Altijd zijn plan. Ook hier, vandaag, nu in ons leven, gaat het niet om aardse zaken. Het gaat om het geestelijk leven. Ons gebed, ons verlangen moet gaan om hem, wie hij is, wat hij gedaan heeft. Ja, we beleiden wel, alles is volbracht. Maar in de praktijk zeggen we, ja, maar dan moet dit nog even gebeuren, dat nog even gebeuren. Nee, alles is volbracht, wat wil je nou nog meer? We hebben hem nodig, dagelijks manna uit de hemel, het levende brood. Dat is wat we nodig hebben. Dat is wat we mogen ontvangen. Dat is wat we uit mogen delen. Want dan krijg je die wonderbare spijziging. Dat wat we van hem ontvangen hebben, mogen we uitdelen. En er is altijd genoeg. En er blijft zelfs over. Dat is onze taak, dat is ons doel. Leven in de hemel, in volle gemeenschap met hem. Maar hoe zit het dan met het aardse? Hoe zit het dan met die schaarste? Hoe zit het dan met de woestijn waar we doorheen moeten? Mogen we daar niet over praten dan? Moeten we dat negeren? Moeten we dat bagatelliseren misschien? Nee, natuurlijk niet. Het is reëel. Er zijn reële gevaren waar we mee te maken hebben. Reële problemen waar we mee te maken hebben. Maar beste mensen, hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? Heeft hij niet gezegd dat het goed komt? Heeft hij niet beloofd dat we veilig daar zullen komen waar hij ons hebben wil? Ja, dat heeft hij toch gezegd. Hij zorgt toch voor ons? Hij is toch onze liefdevolle vader? Waarom moeten we dan zo zenuwachtig worden als het niet goed gaat? Waarom zijn we dan zo teleurgesteld als het tegen zit? Dat is niets anders dan ongeloof. Want ja, je ziet het niet. En je vertrouwt er niet echt op. Kun je hem vertrouwen? Ja, toch? Waarom doen we dat dan niet? Waarom kijken we dan op die aardse omstandigheden? Zitten we in de woestijn? We hebben dorst, we hebben honger. We zijn moe. We willen niet meer. Er zijn zoveel christenen die zoveel jaar christen zijn. Op een gegeven moment zeggen we, ja, laat dat maar. Fijn bij elkaar komen op zondag, prima. Genieten van de muziek en fijn zingen, allemaal goed. Maar echt het geestelijk leven, dat doen we niet meer. Ja, we zijn christenen, we doen ook christelijk, hè. Maar echt leven met de Heer, ach ja, we zijn allemaal enthousiast begonnen, hè. Maar op een gegeven moment houdt het een beetje op, vlakt een beetje af. Ja. Vertrouwen we hem niet meer dan? Is hij niet degene die voor ons zorgt? Ja, natuurlijk. Moeten we dan bidden voor de oplossing van de problemen? Ja, je mag de wensen bekendmaken. Uiteraard, natuurlijk, dat mag. Maar je hoeft toch niet te twijfelen dat hij het niet zal doen? Hij heeft beloofd voor je te zorgen. Ja, maar die ziekte dan, waarom wordt het niet opgelost? Nou, misschien is het helemaal niet nodig. En soms zeggen, ja, het is een wonder dat je geneest. Ja, fantastisch, halleluja, prijs de Heer. Maar het is nog een veel groter wonder dat je ziek bent en toch mag leven in de blijdschap. En in de vrede, in de rust. Dat is een veel groter wonder. Misschien is dat je taak wel. Kan je je omgeving laten zien hoe je omgaat met de tegenslagen. Want het gaat niet om het aardse in ons leven. Het gaat om de Heer. Wat Hij doet. En Hij zorgt voor ons. Daar mogen we op vertrouwen. We mogen in gemeenschap ons uitstrekken naar Hem. Onze positie innemen in de hemel. Want ons leven is Christus. Hebben we meer nodig dan alleen Hem?
Ja, we hebben eten nodig, we hebben geld nodig.
Komt vanzelf. Komt vanzelf. Daar mogen wij geen zorgen om te maken. We moeten bezig zijn met het geestelijk voedsel. Met dat wat leven geeft. Eeuwig leven. Richt je op Hem. Leef dat andere leven. En als je dat geleerd hebt, ja natuurlijk, dan zitten we nog wel in die woestijn. Maar het wordt een heerlijke periode. Het wordt misschien wel de zegenrijkste periode in ons leven. Want de Heer die werkt altijd door het dieptepunt heen. Onthoud het maar als je in het dieptepunt zit, als je in het dal zit. Vannacht was ik een tijdje wakker en de tv aan, er komen wat liederen voorbij. En een van die liederen ging ook over dat dal. Een hele eenvoudige tekst was: de God op het berg is dezelfde God als in het dal. De God van de dag is dezelfde God als in de nacht. Dan denk je, ja, maar het lijkt anders. Iets klopt er niet. Hij zorgt niet voor mij. Ja, hij zorgt wel, maar ik zie het niet. Maar het is dezelfde God. En als we het hebben over zijn liefde, dan heeft hij ons nog steeds van harte lief. Ja, maar dit klopt niet en dat klopt niet. Hoezo klopt dat niet? Dat is onze aardse mening, onze aardse blik. Het klopt wel, want je mag in gemeenschap met hem zijn. En dat aardse gedoe, dat komt uiteindelijk wel een einde aan. Kan soms lang duren, maar ja, we komen toch steeds dichter bij die toekomst die hij voor ons heeft. En dan wordt het een zegenrijke periode. Ja. Ik sluit met een bekende tekst uit Habakuk. En daar omschreef hij het al, Habakuk 3, vers 17. Al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, al zullen de velden geen voedsel opbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Een loflied voor de Heer. In de diepste diepte, dan is het zegenrijk. En dat wens ik u toe. Amen. Zullen we bidden en danken met elkaar? Vader in hemel, wat is het heerlijk om u te mogen kennen als de liefdevolle vader. Als degene die voor ons zorgt. We moeten toegeven, Heer, dat we het soms helemaal niet zien zitten. En dat we te maken hebben met zoveel problemen dat we ons afvragen of u wel de liefdevolle vader bent. Maar we mogen van u leren dat het niet gaat om het aardse. Dat we daar overheen mogen kijken. Want als we ons richten op u en in gemeenschap met u treden, dan komen we boven het aardse uit. En dan zijn we niet bezig met de tijdelijke zaken, maar met de eeuwige zaken. Die niet aan tijd gebonden zijn. Dan mogen we genieten van alle geestelijke zegen. Heere, leer ons maar om tijd te nemen om in gemeenschap met u te zijn. En als we dan wachten op uw aanwezigheid, dan moeten we misschien wel een tijdje stil zijn en onze mond houden. Maar dan mogen we
volkomen rein en heilig zijn voor uw aangezicht. En dan geeft u ons de blijdschap, geeft u ons de rust, geeft u ons alles, alles, alles wat we nodig hebben en meer dan dat. Heer, leer ons maar dat het daarom gaat. Ja, en dan natuurlijk mogen we onze wensen wel bekendmaken. Mogen we met onze ideeën wel bij u komen. Maar hebben we wel een idee van wat zou er moeten gebeuren in ons leven of het leven van anderen. Maar als u daar niet naar luistert en dat niet verhoort, dan is het ook goed, Heer. Want we weten dat u weggaat. Vaak niet op onze manier, maar op uw manier. Zeker niet op onze tijd, maar op uw tijd. En dan mogen we zeggen, ik vertrouw u, Heer, dwars door alles heen. Ik loof u, Heer, om wie u bent, niet om wat u doet. Heer, leer ons opnieuw bidden. Leer ons tijd te nemen om stil te staan. Om de gemeenschap met u te zoeken. Samen met u ontdekken wat uw wil is in ons leven. Niet wat onze wil is, maar wat uw wil is. In de woestijnperiode. Want als we met u bezig zijn, ook in de woestijn, dan is ons hart een springende fontein. Heer, het gaat er niet om dat u deel uitmaakt van ons leven, maar dat wij deel mogen uitmaken van uw leven. Wat een heerlijke gemeenschap is dat. Wat een heerlijke zegen is dat. Dat we deel mogen uitmaken van uw leven. Want u bent goed, Heer. U bent geweldig. Ook in de moeilijkheden, ook in de aardse omstandigheden. U heeft lief. U zorgt. U verzorgt. Dank u wel, Heer, dat we u als zodanig mogen kennen. En dat we daarover na mogen denken en zo de nieuwe week in mogen gaan. Met alles wat er op ons pad komt. Er zijn leuke dingen bij, er zijn minder leuke dingen bij. Er zijn zelfs hele diepgaande dingen bij. Maar u bent erbij. En u zorgt voor ons. Dank u, dank u, dank u wel. Amen.